Gemeente, ik herinner u nog aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor het christelijk onderwijs. En dan deel ik u mee dat de kerkenraad morgenavond om 19:30 hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35. Psalm 35, het eerste vers, twist met mijn twisters, hemelheer. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En daarvan het 6e hoofdstuk, beginnend bij vers 10. Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met 24. En dan zingen we na de schriftlezing uit de berijming van het gebed des Heren, het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. Het gebed des Heren, het 8e vers. Schriftlezing is dus Efeze 6 vanaf vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken, dewelke ik tot dat einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede, zij de broederen, en liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen. Als we vanmorgen onze schriftstudie in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen mogen vervolgen, komen wij bij de woorden van vers 16 tot en met 18. Onze tekst wordt dan gevormd door Handelingen 16, vers 16 tot en met 18. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Tot zover. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, ook op deze zondagmorgen willen we allereerst tot u komen. Om u te erkennen dat u ons gespaard hebt. Dat wij nog in het leven mogen zijn. Dat we, en dat betekent het toch, ook in het heden der genade mogen wezen. En dat we de dag der zaligheid nog mogen zien. Als wij door de poort van de dood uit het leven gaan, dan is ook de genadetijd voorbij. En dat is geen probleem voor degene die u mogen vrezen. Want als zij door de poort van de dood het leven uitgaan, dan is een beter lot hen bereid. Maar als wij nog onbekeerd zijn en onverzoend leven, als wij nog in onze zonde zijn en geen kennis aan het bloed van de Heere Jezus Christus hebben, dan ja, dan vooral is toch het heden der genade en de dag der zaligheid van zo grote betekenis, want als die voor ons voorbij is, dan is er geen genade meer. En dan wordt ons de boodschap van het heil niet meer verkondigd. Als de tijd hier op aarde voorbij is en we hebben geen kennis gekregen aan die genade van en in de Heere Jezus Christus, dan zullen we het in alle eeuwigheid buiten en zonder u moeten stellen, Heere. En dat betekent niet anders dan de buitenste duisternis. En daarom moeten we toch wel leren dat het nog zo'n zegen en zo'n groot voorrecht is als u ons nog in het heden laat. En als u ons ook op deze zondag nog uw goddelijk woord laat verkondigen. Dat is voor onbekeerden een onuitsprekelijk voorrecht. Om nog eens een keer te mogen horen dat gij genadig zijt en dat gij gedachten des vredes denkt en dat in de Heere Jezus verlossing is van alle ongerechtigheid, dat gij, o Heere, de weg weer gebaand hebt, de weg terug voor een verloren zoon en voor een verloren dochter. U hebt het nog gegeven, Heere, dat u geeft het nog dat wij samen mogen komen rondom het evangelie van uw genade. En wij smeken u dat dat dan inderdaad ook nog tot zegen mag worden gesteld. Opdat er onder ons mogen zijn die waarachtig tot u bekeerd worden. U mogen leren vrezen, zoeken, dienen, liefhebben. Ja, van u mogen ontvangen al dat heil en al die genade die gij aan uw volk en kinderen schenkt. Maar ook voor uw volk is het nog een voorrecht dat ze mogen leven en dat ze ook nog vanuit de schriften onderwezen mogen worden. Want al zijn ze dan in beginsel door u tot u bekeerd, en al hebben ze deel gekregen aan die genade die gij geopenbaard hebt, dat wil niet zeggen dat ze er niet wat bij kunnen leren, zolang ze nog op aarde zijn. Heren, er is zoveel te leren. Er is zoveel waarin ze onderwezen moeten worden. Allereerst wel in de schatten en de heilgeheimen van dat heil dat in de Heere Jezus Christus is. De rijkdommen die in zijn persoon en in zijn werk liggen. En die door het werk van de Heilige Geest worden verklaard en geopend en toegepast. Maar ze hebben ook te leren de lessen die spreken van de listen en van de lagen van de vorst der duisternis. De apostel spreekt immers, zijn listen zijn ons niet onbekend. Uw volk moet wat dat betreft ook onderwijs ontvangen, heren, om te weten met welke tegenstander ze te maken hebben en welke vijanden ze op hun weg ontmoeten. Om zo ook de kracht bij u de Heere te zoeken en bij u de Heere te schuilen. En om zo ook de noodzakelijkheid te gaan ontdekken van de geestelijke wapenrusting. Want dan alleen als ze die wapenrusting hebben mogen aandoen, zullen ze kunnen wederstaan in de boze dag. En alles volbracht hebbende staande blijven. En daarom, Heere, als u uw volk en kinderen onderwijs geeft, ook in deze dingen, dan is dat nog een voorrecht. Dan wilt u ze nog toerusten. Dan wilt u ze nog bekwamen voor het strijdperk van dit leven. En nu bidden wij van u, Heere, dat gij ons allen dan, zoals we hier zijn, maar wilt leren om de tijd des levens kostelijk te achten. En om uw woord en de prediking van uw woord op de juiste prijs te stellen en zijn juiste waarde te schatten. En laten we dan de gelegenheid gebruiken, heren, die gij nog geeft. Laten we de tijd mogen uitkopen die u nog schenkt. En laten we niet in welke onnuttige en onnodige dingen onze tijd ijdel doorbrengen. We zullen het eenmaal moeten betreuren, Heere, als wij de tijd des levens hebben verbeuzeld en als wij de dag der zaligheid zomaar lieten voorbijgaan. O, bind het op ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing, hoe nodig het is om bij u, de Heere, een schuilplaats te hebben en in u geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. Heere, zegen dan zo uw woord, als we dat met elkaar mogen gaan beluisteren. Heilig uw woord aan onze harten en bekwaam hem die uw woord heeft te spreken om het te doen zoals u dat van hem vraagt. Dat is naar de zin en mening van uw geest. En laat hij bekwaam gemaakt mogen worden, Heere, om door het woord van u op de rechte wijze te snijden en het te verkondigen in het midden der gemeente, Zoals dat u door uw geest er gebruik van wilt maken. Heren, we hebben allemaal nodig om door uw geest geleid te worden, ook in het luisteren. Open onze oren, ontsluit onze harten en geef uw woord ingang in ons hart. En zo komen wij met deze nood voor uw aangezicht. Dat is de eerste nood en die treft ons allemaal. We hebben allemaal behoefte, of we dat beseffen of niet, aan het werk van uw Heilige Geest. Er is er geen één die het buiten en zonder dat werk des Geestes kan stellen. Vervul die nood allereerst. Dan is daar ook een nood daarmee parallel. Heren, we hebben niet alleen nodig dat uw Geest ons leidt in het luisteren naar en spreken van uw woord, maar we hebben ook nodig dat gij door uw bloed, Heere Jezus Christus, genadig verzoening wil doen over al onze zonden. En wat is er veel in ons leven waarover dat verzoenend bloed moet worden gesprenkeld? Wat zijn er vele afwijkingen en overtredingen? En wat hebben we, en zo moeten we het de dichter naspreken, God op het hoogst misdaan, door van het heilspoor af te gaan, af te wijken en op eigen gekozen wegen te wandelen en zelfs ook na ontvangen genade toch nog weer op een eigen gekozen weg te treden. Ja, wat hebben we het nodig, Heere, dat u verzoening doet over al onze zonden, de zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid, de zonde van ongelovigheid, de zonde van weerstand, van verzet tegen u, de zonden op allerlei terreinen en in allerlei vormen en in allerlei soorten. En ze zijn allemaal u onterend, ze zijn allemaal tot schade van onze ziel. Ze beroven ons van uw gemeenschap en ze scheiden ons van uw liefde. En daarom, Heere, verzoen die zware schuld en neem genadig weg alle ongerechtigheden. En leer ons toch door diezelfde geest wandelen in nieuwheid des levens, in een heilige wandel, in een godvruchtige, in een gelovige wandel, Heere. En behalve die algemene noden die we allemaal hebben, wij en ook degene die met ons meeluisteren, die niet naar uw huis konden komen, en ook diegene die daar zelfs van verstoken zijn, wij hebben niet alleen die algemene noden, maar we hebben ook bijzondere, hele persoonlijke noden en behoeften. Er zijn er in het midden der gemeente die daar inderdaad juist in deze tijden zo bijzonder ook bij bepaald worden. We denken aan degene die in een ziekenhuis liggen. Zuster Wiegel die daar afgelopen maandag is opgenomen. En onze oude broeder Thale die daar onverwacht ook in de afgelopen week naartoe moest. Heren, zij hebben het in bijzondere zin nodig dat u hen geeft, ook voor de lichamelijke nooddruft. Alles wat ze behoeven, geestelijk hebben ze dezelfde behoeften als wij allen, zoals we ze zo pas voor u uitstalden. Maar ze hebben daarbij ook nog die nood dat gij hen naar het lichaam zou willen gedenken. En dat gij hen zou willen zegenen met en door de behandeling die ze in het ziekenhuis ondergaan, wilt u hen dat genade geven. Geeft u dat ook aan onze vrouw, Heere, die ernstig ziek is en die in de afgelopen week zelfs in een kritieke fase was. Maar u hebt haar leven tot nog toe willen sparen en u hebt nog gedachten des vredes over haar willen denken. Wilt gij ook verder voor haar zorgen en dat zowel naar het lichaam als naar de ziel en uw gunst en goedheid gebieden, opdat de vrede in haar hart mag wonen en opdat ze u de Heere mag volgen in elke weg die gij gaat en opdat zij vertrouwend op dat woord van u dat van geen wankelen weet alles in uw handen mag leggen. Ondersteun haar ook naar het lichaam in alle moeite en noden van dat lichaam en wees haar en de haren genadig en goed. En dan bidden wij ook in bijzondere zin nog weer voor onze zuster Jodenboer die in haar uiterste is. Heere, al minder werden haar krachten en al zwakker werd het lichaam en al lager brandt het lampje. Straks zal het uit zijn en dan is voor haar het einde van haar aardse loopbaan bereikt. Het gaat langzaam, maar zeker. Heere, wij bidden van u dat u ook aan dat ziekbed, dat wel een sterfbed worden zal, wilt staan met uw genade, met uw vertroostingen, met uw ondersteuningen. En dat u ook haar met uw woord wilt vergezellen op deze laatste stappen die zij op deze aardse loopbaan moet doen. Help haar ook in de menigvuldige zwakheden van het lichaam. En ondersteun haar als van onder eeuwige armen. Heren, we bidden voor alle die het moeilijk hebben. Voor alle die een weg van beproeving gaan. Ach, en wat kunnen de beproevingen groot zijn. En wat kunnen de golven hoog gaan. Maar als we dan maar mogen weten, Heren, dat wij u aan boord van ons levensschip hebben. En dat we toch uiteindelijk in uw geborgen mogen zijn, hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heere, er is ook reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Er is een echtpaar in het midden der gemeente, broeder en zuster van de Steenhoven, die in de afgelopen week mochten gedenken hoe gij hen hebt willen sparen 45 jaar lang in de band van het huwelijk. Veel hebben ze meegemaakt in die huwelijksjaren en op dat huwelijkspad. Veel hebben ze moeten meemaken, ook aan beproevingen en aan tegenspoeden. Maar er is ook reden om na die weg u de Heere te danken voor de onverdiende zegeningen die gij nog aan hun hebt willen bewijzen. Vervul hun harten voor die weldaden met dankbaarheid jegens u, de Gever. En geef dat ze ook met al hun wederwaardigheden en met al hun beproevingen maar een plaats mogen hebben bij u de Heere, opdat het ook in die weg hun betuiging en beleving, een beleving en betuiging mag zijn bij u, schuil ik. Zegen gij ons zo, Heere, niet om enig goed in ons, maar alleen op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen nu Psalm 140, het vierde, vijfde, zevende en achtste vers. Bescherm mij voor de goddelozen en de trotsen, nijdig om mijn zegen. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, laat nooit des bozen wens gelukken. 4, 5, 7 en 8 van Psalm 140. Gemeente, de stof die wij vanmorgen met elkaar overdenken, volgende gewoon de volgorde van de handelingen der apostelen in het 16e hoofdstuk, is wel van geheel andere aard dan de stof die we de vorige week en de vorige weken hebben overdacht. Toen ging het immers over dat, mag ik het zo zeggen, lieflijk deel, dat tere gedeelte uit de schrift waar ons verteld wordt van de bekering van Lydia en de manier waarop de Heere dat deed. En dat deed hij op een lieflijke, op een tere manier. Dat ging niet met veel geweld gepaard, maar dat was alleen het inwendige geweld van de Heilige Geest, waardoor haar hart geopend werd en waardoor zij geleid werd door die Heilige Geest tot een nog aandachtiger luisteren, tot een met haar hart luisteren naar het evangeliewoord zoals Paulus dat tot haar sprak. Als wij over het gedeelte dat nu voor ons ligt gaan nadenken, dan zullen we al spoedig tot de conclusie komen dat het nu een geheel andere stof is. Nu komen we niet zozeer in aanraking met het werk van de Heilige Geest, als wel met het werk van de boze geest. Nu komen we niet in aanraking met dat lieflijke evangelie dat ons spreekt van de verzoening der zonde door en in het bloed van de Heere Jezus Christus, maar nu komen we in aanraking met de listige omleidingen en de pogingen van de vorst der duisternis om het evangelie krachteloos te maken. En we komen in aanraking met de toorn van de apostel, die boze geest die hij ontmoet bestraft en gebiedt. Maar dat is net zo goed een stuk van het evangelie, gemeente. En de Heere plaatst ons in zijn woord. En de geregelde lezing van zijn woord doet ons dat ook steeds weer ontdekken, ook voor deze passages, die dan misschien niet zo'n lieflijke indruk nalaten op ons hart, die ons meer tot schrik zoeken te bewegen. Maar dat is ook nodig. We hebben niet alleen de lokstem van het evangelie nodig, maar we hebben ook de waarschuwingen van het woord nodig. We moeten niet alleen weten wat de Heere Jezus Christus voor zondaren betekent, maar we moeten ook weten wat Satan in het leven van de zondaar doet voor zijn bekering, na zijn bekering, altijd weer. Wij zullen niet alleen moeten weten dat God gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. Maar we zullen ook moeten weten dat de boze gedachten des kwaads denkt en niet des vredes. Opdat we ons ook daartegen zullen leren wapenen met de wapenen, met de wapenrusting die de Heere daartoe in zijn woord zelf aanreikt. En we hebben ervan gelezen in het 6e hoofdstuk van de Efezebrief. Goed, Paulus is in Filippi. Paulus heeft daar de prediking van het woord mogen brengen en die prediking is gezegend. Maar daarna is de apostel nog geruime tijd in Filippi gebleven. Hij is daar blijven arbeiden met het woord en ze zijn daar kennelijk die gebedsplaats buiten de stad voor blijven gebruiken. En op den duur heeft de apostel toch ook nog weer meer resultaat op zijn arbeid, meer zegen op zijn werk ontvangen dan alleen die Lydia en haar huis. Want aan het einde van dit hoofdstuk wordt ons gesproken over de broeders. Dan zijn er kennelijk nog heel wat meer. Dan is daar een gemeente ontstaan. Nu, is dat werk van de apostel Paulus nu altijd maar van dag tot dag en van sabbat tot sabbat ongehinderd voortgegaan? Dat moet u niet denken. Want de duivel is er ook nog. En tot nog toe heeft de duivel altijd onbetwist geheerst in Filippi. Natuurlijk, daar was een afgodstempel. Daar woonden afgodendienaars. En dat wil zeggen, daar was Satan oppermachtig. Daar had hij het voor te zeggen. Daar waren ze allemaal zijn gewillige dienaren. En dat kleine handjevol Joden en Joodse vrouwen dat er in Filippi was, doet aan die oppermacht van Satan en aan die onbetwiste heerschappij van de boze niet af. Want uiteindelijk, met al hun ijver en met al hun vroomheid, hebben ze alleen een ijver tot God zonder verstand, zegt de apostel. En zoeken ze nog altijd hun eigen gerechtigheid uit de werken der wet op te richten. En zijn ze dus net zo goed als de heidenen, zij het op een andere manier, ook onderdanen van de boze. Onbetwist voert hij daar de alleenheerschappij. En op zijn heerschappij wordt nu een aanval gedaan. Er wordt inbreuk gemaakt op zijn positie. En dat zal de vorst der duisternis niet op zich laten zitten. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Paulus weet ervan, dankzij de ervaringen op zijn eerste zendingsreis. Hij kan ook verwachten op zijn tweede zendingsreis dat het net eender gaat. Het gaat net eender. Alleen de tactiek van de boze wisselt wel eens. Hij gebruikt niet altijd dezelfde methode om het evangelie te bestrijden. Maar hij komt in het geweer. Dat is zeker. En hij zal proberen de voortgang van het evangelie te stuiten en het werk des Heren af te breken. Zijn tactiek verschilt. Hij moet zijn tactiek ook wel eens verschillend. Hij moet zijn tactiek ook wel eens aanpassen. En daarom is hij wel eens verschillend. Kijk, hij kon in Iconium, hij kon in Lystra, hij kon in Antiochië, al die plaatsen op de eerste zendingsreis, gebruik maken van de Joodse bevolking van die steden. Dat deed hij. Door die Joden vol bitterheid en vijandschap tegen Paulus te doen opstaan en datgene wat Paulus als het woord Gods bracht te laten weerspreken. Maar die methode kan hij in Filippi niet volgen, eenvoudig omdat er hoegenaamd geen Joods deel in de bevolking is. Maar Satan is vindingrijk genoeg. En hij heeft nog wel anderen die hij beschikbaar heeft om de aanval op het evangelie te openen. En als hij er een keer geen heil in ziet om de zaak des Heren met geweld te bestrijden, nu dan doet hij het met list. Er is in Filippi een meisje, een jonge vrouw, ze is slavin. En deze slavin heeft paranormale gaven. Ze heeft, zoals er eigenlijk staat, een pythonische geest. En dat herinnert ons aan, en sommigen van u die wat van de Griekse mythologie weten, herkennen dat woord python. Dat herinnert ons aan die python in het orakel van Delphi, waar de Griekse god Apollo via die slang, de python, waarzeggerijen sprak voor degene die daar hem kwamen raadplegen. Die priester in Python die zat daar op een driepotig krukje boven een spleet in de aarde. En daar werden dan de waarzeggerijen uit naar boven gehaald. En die werden door die priester verkondigd aan degene die kwamen consulteren. Nu, zo'n pythonische, zo'n waarzeggende geest heeft ook bezit genomen van deze slavin. En zij wordt geraadpleegd door allerlei mensen in de stad Filippi. Nu is voor dit, nu is voor dat. Maar de mensen willen via haar weten wat er in de toekomst gebeuren zal. En wat zij te verwachten hebben enzovoort. En als ze een huwelijk gaan sluiten in Filippi, gaan ze eerst met die waarzeggende geest praten via die slang. En als ze een kind verwachten,
Dan gaan ze met die waarzeggende geest praten. En als ze een belangrijke beslissing moeten nemen en als ze op een kruispunt van wegen staan, dan zoeken ze het advies, de voorspelling van die waarzeggende geest. Geen wonder dat er staat dat dit meisje, deze slavin, degene die haar in bezit hebben, nogal wat geld oplevert. Want voor die diensten moest ze natuurlijk betaald worden. Dat geld ging echter niet in haar zak, maar dat verdween in de zakken van haar eigenaars, die er dus wel bij voeren, die er heel wat mee verdienen. Ondertussen is duidelijk uit de manier waarop Lucas deze dingen beschrijft, dat die waarzeggende geest niet anders is dan een demon, een duivel, een boze geest. Kijk maar in vers 18, waar de apostel zegt tot de geest, tot die boze geest. En in feite is deze slavin dus net zo'n stumper als de bezetenen van wie wij in de evangeliën lezen. Een stumper, iemand die volledig onder de controle van Satan staat. En zo waren er in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde ook heel wat. De Heere Jezus heeft ze ontmoet. En de Heere Jezus heeft heel wat keren de strijd moeten aanbinden tegen de geesten, die onreine geesten die deze mensen bezet hielden. Van deze bezetene gaat de duivel gebruik maken in zijn bestrijding van Gods werk in Filippi. En hoe doet hij het? Wel, via de list dat hij deze slavin met haar waarzeggende geest inschakelt en als het ware reclame laat maken voor het evangelie van de Heere Jezus. Op zekere dag gaan Paulus en Silas met waarschijnlijk nog weer anderen naar de gebedsplaats toe. En dan is daar in één keer op straat deze slavin en die begint te roepen, Paulus en de zijnen achterna te roepen. En doordat ze zo achter hen aanroept, wekt ze natuurlijk de aandacht van andere voorbijgangers. En wat roept ze? Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat roept ze luid en dat roept ze de volgende dag weer. Dit deed zij vele dagen lang. En steeds weer klinkt daar op de straten van Filippi, juist op het moment als Paulus en de zijnen naar de plaats van het gebed gaan, steeds weer klinkt daar die roep, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die ons de weg der zaligheid verkondigen. Totdat natuurlijk iedereen in de stad ervan op de hoogte is. En voor zover men in Filippi nog geen kennis genomen had van de aanwezigheid van Paulus en de zijnen, en voor zover ze nog niet gehoord hadden dat daar predikers van het evangelie gekomen waren die samenkomsten hielden, voor zover ze daar nog onkundig van waren, zijn ze nu door het geroep van deze slavin allemaal in één keer op de hoogte gebracht. En hun aandacht is gespannen en deze slavin lokt hen als het ware uit om nu ook eens te gaan luisteren naar wat Paulus en die anderen te zeggen hebben. Ten slotte, het is geen kleinigheid. Ze komen als dienstknechten van de Allerhoogste God en ze komen om hen de weg der zaligheid te verkondigen. Maar u zegt, nou snap ik er helemaal niks meer van. Als de duivel met geweld het evangelie bestrijdt, ja zeker, dat kunnen we vatten, daar kunnen we inkomen. Als hij een ander evangelie laat verkondigen dat haaks op het evangelie van Christus staat, dat het woord van God rechtstreeks weer spreekt, dan kunnen we dat vatten. Dan kunnen we die tactiek van de duivel begrijpen. Maar nu maakt hij reclame voor het woord van God. Nu lokt hij de mensen uit Filippi uit om naar Paulus en Silas te gaan luisteren. Nu maakt hij via die slavin eigenlijk propaganda voor de boodschap die daar in Filippi gebracht werd door de boodschappers van het evangelie. Geeft hij nu zelf zijn terrein prijs? Heeft hij begrepen dat hij het niet winnen kan en geeft hij nu alles maar op? Trekt hij zich terug en geeft hij de Heere Jezus en zijn apostelen ruim baan? Alleen zo lijkt het maar. Nee, de duivel geeft het niet op. Hij geeft het nooit op. Pas als hij in de poel van vuur en zoel wordt, dan geeft hij het op. Maar anders zal hij het nooit opgeven. En wat is dit dan? Gemeente, dit is niet maar een bewijs dat Satan retireert en dat hij Filippi overlaat aan de Heere Jezus. En dat hij zegt, goed, ik kan het van hem toch niet winnen, laat hij Filippi maar hebben. Nee, dit is een geniale list. Want denkt u in dat de mensen in Filippi via de reclame van de waarzeggende geest in het evangelie zouden gaan geloven. Denk het u in, dat ze in Filippi tot geloof zouden komen via de reclame die de duivel voor dat evangelie maakt. Zou dat een waarachtig geloof zijn? Zou dat een waarachtig zaligmakend geloof zijn? Ja, maar Paulus en Silas en Lucas en Timotheus zijn toch dienstknechten van de Allerhoogste God? Het klopt toch wat zij zegt? En ze verkondigen toch de weg der zaligheid, gemeente? Het is zo subtiel. Het is zo op het eerste gezicht ondoorzichtig wat de vorst der duisternis hier doet. Maar daarom is het des te gevaarlijker. Zeker, ze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Maar als u die uitdrukking Allerhoogste God hoort, waar denkt u dan aan? U zegt, dan denken we toch aan de Heere. Dan denken we toch aan die God die inderdaad de enige, de Allerhoogste God is, zo noemt hij zichzelf toch. Die naam komen wij toch in het Oude Testament ook tegen. Zo openbaart hij zich toch aan zijn volk Israël als God de Allerhoogste. Jawel, jawel, en die naam is inderdaad van toepassing op God, de enige ware God. Maar vergeet u niet, u moet deze stem, deze woorden van die waarzeggende slavin niet beluisteren met onze oren. U moet deze woorden van de slavin proberen te horen met de oren van de Filippenzen uit die tijd. En die hadden nog nooit van de God van Israël gehoord, de Allerhoogste. Die hadden wel van de Oppergod gehoord, die zij de Allerhoogste noemden. Want in de Griekse en in Romeinse wereld, daar waren godsdienstig allerlei goden waarvan er één de Allerhoogste was. De Grieken noemden hem Zeus en de Romeinen noemden hem Jupiter. En als zij deze slavin horen zeggen, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, van onze Oppergod, dan denken die Filippenzen niet anders dan dat Paulus en Silas en zijn reisgenoten dienstknechten van die Griekse hoofdgod zijn. Zo probeert deze slavin door een uitdrukking met een dubbele bodem de mensen in Filippi te misleiden alsof Paulus en Silas in de naam van Zeus gekomen zijn en het evangelie van Jupiter verkondigen. Ja, maar ze zijn toch boodschappers van de weg der zaligheid? Ja, alweer zoiets. Zaligheid, Als wij dat woord horen, gemeente, dan hebben wij daar ook tegelijk een bepaalde gedachte bij. En gelukkig als wij onder het evangelie opgegroeid zijn en als wij wat vertrouwd zijn geraakt met bepaalde woorden en begrippen uit het evangelie, dan betekent het woord zaligheid voor ons, nou laat ik het maar zo zeggen, dat een verloren zondaar met God verzoend kan worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Zaligheid, dat is toch dat de Heere zijn volk door zijn Zoon, door de Heere Jezus Christus, dat de Heere zijn volk verlost van hun zonden en van al de gevolgen van hun zonden. Dat is toch zaligheid. De mens wordt weer behouden. Ja, maar alweer zeg ik, luistert u nu niet naar die slavin met de oren zoals die door ons zijn afgestemd op het woord en het begrip zaligheid. Die Filippenzen, heel die Griekse, heel die Helleense wereld, die had ook zo'n idee van zaligheid. Maar daar verstonden ze niet mee dat de mens weer met God verzoend wordt. Daar verstonden ze niet onder dat je zonden vergeven werden en dat je door de vergeving van die zonden weer in gunst tot God werd aangenomen en in zijn gemeenschap mocht leven. Nee, zaligheid, dat was voor die Filippenzen, voor heel die wereld van heidenen in die tijd, een situatie waarin het leven, wat vanuit de diepte, vanuit de ellende, vanuit de nood werd opgelicht en op een wat gelukkiger niveau werd gebracht. Zoals er ook helaas in onze tijd, in christelijke kringen, een totale andere vulling wordt gegeven aan het Bijbelse woord zaligheid, verlossing, bevrijding. Men verstaat daar in vele kringen helemaal niet meer onder de bevrijding van de zonde en de herstelling in de gemeenschap met God. Maar het is verlossing vanuit de onderdrukking en verlossing vanuit de ongerechtigheid die er is, de oneerlijkheid, de discriminatie en al dat soort dingen. En tegenwoordig is in veler prediking bevrijding, verlossing, zaligheid niet anders dan iets wat in het horizontale vlak ligt. Nou, in zulke soort gedachtegang bewogen zich ook die Filippenzen. En als ze die slavin horen zeggen dat daar predikers van de weg der zaligheid komen, dan denken die Filippenzen, oh, weer mensen die misschien langs een andere weg ons proberen adviezen te geven om wat meer aards geluk, meer levensgeluk, meer harmonie in ons aardse bestaan te verkrijgen. En dan is er nog een derde element. En dat is niet zo duidelijk als u onze vertaling leest. Er staat in onze vertaling dat die slavin gezegd heeft, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Dat is niet juist vertaald. De is een bepaald lidwoord, maar dat ontbreekt in het Grieks. Daar staat geen lidwoord. En daarom moet er vertaald worden die ons een weg der zaligheid verkondigen. Een weg, niet de weg. Want dan denken wij, de weg Jezus Christus, dat is de weg der zaligheid. Nee, nee, daar heeft die slavin het niet over gehad. Dat zal de duivel wel uit zijn hoofd laten om reclame te gaan maken voor de enige weg der zaligheid, Jezus Christus. Hij wil zijn Filippi laten geloven dat Paulus gekomen is om, net als zoveel anderen, een weg der zaligheid te boodschappen. Eén van de vele wegen. Je kunt er zo komen, je kunt er zo komen, je kunt er nog weer langs een andere weg ook komen. Al die wegen leiden misschien naar wat meer aards geluk en welzijn. Nou, Paulus is ook zo'n prediker zoals de 13 in een dozijn gaan. Ziet u, dat is de bedoeling van die waarzeggende geest. Net zo'n prediker. Goed, hij komt daar namens de Allerhoogste God, maar zoals er zoveel al geweest zijn. Een jaar geleden liepen er in Filippi ook al van die predikers die via en uit bij, in de naam van een andere God kwamen misschien, maar die ook met een boodschap kwamen over zaligheid en aards geluk. En die hadden ook een weg uitgedacht. De een de weg van de ascese, de ander weer een andere weg. Nou, zo zijn deze Paulus en Silas ook mensen waar je eens naar gaat luisteren en waar je eens je licht bij op gaat steken en dan kun je altijd nog zien of het je aanstaat of niet. Nou, als op deze basis de Filippenzen het evangelie door Paulus gebracht hadden aangenomen, wat was dan het resultaat geweest? Gemeente, dan was het resultaat geweest wat we noemen met een vreemd woord syncretisme. Een vermenging van godsdiensten. Een stukje van dat evangelie dat Paulus brengt en een stukje van die godsdienst van Zeus en ideeën van weet ik het wat en wie dan ook, alles met elkaar vermengt. Dat is de list van Satan, om ze in Filippi immuun te maken voor het evangelie, door ze het evangelie te laten aannemen samen met heel hun heidensdenken. Dat is Satans opzet. En dan mogen ze bij al die godsdienst die ze hebben best ook dat stukje christendom dat Paulus brengt erbij nemen. En laten ze Jezus dan ook in het pantheon van hun goden zetten naast Zeus en naast al die anderen. Dat heeft Satan er wel voor over. Maar hij weet dan goed genoeg dat heel die prediking van Paulus ijdel zal zijn. Heeft Paulus dat dan niet door? Jawel, dat heeft hij vanaf het begin doorgehad. Waarom laat hij dat meisje dan begaan? Dit deed zij vele dagen lang. Wel, er stond nogal wat op het spel. Paulus laat haar begaan, niet omdat hij het zo fijn vindt. Nee, nee, daarover zeer ontevreden zijnde. Hij heeft die list doorgehad. Hij heeft begrepen wat Satan aan het doen was. Zijn listen zijn ons niet onbekend, schrijft hij aan de Korintiërs. Maar waarom laat hij dat dan allemaal toe, zoveel dagen lang? Wel, ik zei het al, omdat er nogal wat op het spel stond. Hij weet dat de tijd zal komen dat hij hierin moet grijpen, maar dan moet hij toch wel heel duidelijk een signaal van de hemel hebben. Heel duidelijk een teken van de Allerhoogste God, van de Heere Jezus ontvangen. Dat het tijd is om in te grijpen. Want hij moet de strijd met de macht der hel aanbinden. En daar is Paulus in eigen kracht ook niet toe bekwaam. Geenszins. En zal hij die strijd aankunnen, dan moet hij wel terdege overtuigd zijn in het diepst van zijn ziel. God is aan mijn zij. En dan moet hij het weten met een diepe overtuiging door de geest gewerkt dat de Heere dat van hem vraagt. Maar dan moet hij dat voelen, die kracht, die overtuigende kracht in zijn ziel. En bovendien, de apostel weet met zekerheid dat als hij dit conflict gaat uitlokken, door de handschoen die hem door de duivel toegeworpen is op te rapen, dat er dan geweldige moeilijkheden zullen gaan komen in Filippi. Tot nog toe heeft hij in een zekere vrede en rust het evangelie kunnen verkondigen. Ze hebben hem nog niks in de weg gelegd in Filippi. Hij kon daar nog naar die gebedsplaats gaan en ze hebben hem misschien een beetje scheef aangekeken en ze hebben misschien wat achter zijn rug gepraat, maar ze hebben hem nog niks in de weg gelegd. Het evangelie mocht nog ongehinderd gebracht worden, maar als dit een conflict wordt, de apostel heeft het voorzien wat we in het vervolg van het hoofdstuk lezen, dan is het met de rust voorbij, dan is het met de rustige verkondiging van het evangelie ook voorbij. En daarom moet hij wel terdege overtuigd zijn dat de Heere hem aangort met kracht tot de strijd en dat hij zijn vingers leert ten oorlog. En daarom wacht hij, totdat de Heere hem aangort
met kracht. Dat gebeurt. En als dat gebeurt, dan heeft de apostel geen ogenblik van aarzeling meer. Dan treedt hij resoluut op. En in de naam van Jezus Christus gebiedt hij die onreine geest van haar uit te gaan. Tussen haakjes, dat ontdekte ik eigenlijk pas met de schriftlezing vanmorgen. In mijn Bijbel, anders dan in andere Bijbels, staat hier ook een fout. In de Bijbel, de andere Bijbel op de kansel, en ik zag het, keek het zo pas nog na in de Grote Statenbijbel ook, daar staat het juist, maar in sommige uitgaven van de Bijbel staat het kennelijk niet helemaal juist. Daar staat, ik gebied u in de naam van Christus, maar er staat in het oorspronkelijk, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. Die dingen moeten we ook bedacht zijn. Want niet elke vertaling, niet elke Bijbel, niet elke uitgave van de Bijbel is kennelijk zuiver. Maar nu, afgedacht nog daarvan, de apostel, aangegod met kracht van boven, heeft in de naam van de Heere Jezus die boze geest aangepakt. En hij heeft hem uitgeworpen, zoals de Heere Jezus dat tijdens de rondwandeling op aarde verrichtte. En dan is er ook geen sprake meer van enige invloed van die boze geest. Die is gestuurd naar de afgrond waar die thuis hoort. En dat meisje is er in één keer van verlost. Betekent dat dat kind zalig geworden is? Ik weet het niet, laten we het hopen. Maar in ieder geval, de list van de duivel is verijdeld. En ondertussen weet heel Filippi wat die boodschap van Paulus inhoudt. En heel Filippi weet nu ook dat er geen samensmelting, geen mengsel van geloof en geloof door de apostel getolereerd wordt. Heel Filippi weet nu wat die naam van Jezus Christus betekent. In die naam is het rijk van de boze afgebroken. In die naam, en dan mag de apostel toch die woorden van die slavin als het ware zichtbaar maken. In die naam wordt de weg der zaligheid verkondigd. Ondanks de listen van de vorst der duisternis heeft hij er dan toch eigenlijk aan mee moeten werken dat in Filippi op een heerlijke wijze de macht van Jezus openbaar kwam. Nu gemeente, dat is in het kort weergave van de tekst. Dat kostte me wat tijd vanmorgen, maar u begrijpt, dat hangt samen met het feit dat de tekst niet in één keer doorzichtig is en de exegese van dit gedeelte van de schrift is niet zo eenvoudig. De exegese van de bekering van Lydia kost veel minder tijd. Laten we eerlijk wezen. Maar sommige gedeelten van de schrift die eisen wat meer tijd als het om de uitleg gaat. Maar zover dan de schrift uitleg. Ik hoop dat u het verstaat. Een paar lessen daaruit. Eerst een aantal lessen ten aanzien, en dat moet, daar ontkomen we niet aan, niet bij een passage als deze, een aantal lessen ten aanzien van de tactiek van de duivel. Het eerste waar we dan even bij stilstaan is dat de duivel gebruik maakt van de drang die er in een mensenhart is om de toekomst te weten. Hoe kwam het dat die eigenaars van die slavin zoveel verdienden? Omdat de mensen haar kwamen raadplegen. Waarom kwamen die mensen haar raadplegen? Omdat er een drang in het mensenhart is om de toekomst te willen weten. Hoe zal het gaan? Hoe zal dit gaan? Hoe zal dat uitpakken? Zal ik succes hebben? Zal mijn huwelijk goed verlopen? Wat kan ik voor mijn kinderen verwachten? Al die dingen die in de toekomst verborgen liggen, maken de mens wel eens nieuwsgierig. En op die nieuwsgierigheid speelt de boze in. En hij gaat gebruik maken van waarzeggerijen. Nu weet u gelijk waar al die praktijken van waarzeggerijen vandaan komen.
dat is een typisch heidens gebruik. En het is een heidens gebruik omdat in het heidendom de duivel oppermachtig is. Onder Israël mocht het niet voorkomen. De Heere heeft het uitdrukkelijk verboden. Kijkt u maar eens bijvoorbeeld in Deuteronomium 18. Ik zal dat allemaal niet citeren, maar leest u dat op uw gemak eens na. Onder Israël heeft de Heere uitdrukkelijk verboden dat iedereen die een waarzeggende geest had zou moeten worden uitgeroeid. Want met deze heidense gewoonte mocht het volk des Heeren zich niet ophouden. Zij mochten niemand anders raadplegen dan de Heere bij zijn geopenbaarde woord. Maar onder de heidenen kwam het veelvuldig voor. En daarin zien we duidelijk een bewijs dat de duivel in het heidendom zijn onbetwiste macht uitoefent. En wat betekent het dan als wij in onze tijd op allerlei terreinen die gewoonten van waarzeggerijen en horoscopen en iriscopie en al dat soort dingen zien toenemen? Wat betekent dat? Niet anders dan dat onze tijd, dat ons volk, ons christenvolk van ouds af, ons volk weer aan het verheidensen is. Horoscopen, occulte praktijken, het is er allemaal een bewijs van dat Satan ook onder ons weer bezig is die speculatiedrang naar de toekomst te ontwikkelen en te gebruiken in zijn eigen belang. Maar wat God tot Israël zei, dat zegt hij ook tot de gemeente van het nieuwe verbond. En dat zegt hij ook tot de jongens en meisjes onder het nieuwe verbond. Dit zal onder u niet gevonden worden. Hier zult u zich niet mee inlaten. U zult zelfs de schijn vermijden en de rok haten die van het vlees besmet is. En je hebt niets te doen met de horoscopen in de damesbladen. En je hebt geen deel te nemen aan die zogenaamde onschuldige spelletjes die ook op de middelbare school gespeeld worden, van een glas in een kring zetten en dan dat glaasje laten spreken door letters aan te wijzen. Je hebt er niets mee van doen te hebben, want het is duivels. En wie zijn ziel daaraan verkoopt, die is zomaar nog niet losgekocht. Als God een mens bekeert, bekeert hij hem ook van deze dingen. Dat ziet u in Efeze. Als ze daar de toverboeken gaan verbranden en de som berekenen van datgene wat ze daar in de vlammen hebben laten opgaan. Ze zijn het kwijt, want ze wilden er niet langer mee leven. Denk erom. Ik weet niet tot wie ik bijzonder spreek. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak. Als ik zo eens rondkijk in de maatschappij en hoor wat er gaande is, ook op scholen en in werkkringen enzovoort. Ik weet niet tot wie ik in bijzonder spreek, maar hier liggen strikken van de duivel. Een tweede list van Satan is deze, en dat komt dichter bij ons allemaal, zou ik zeggen. Wat hij deed door die slavin was, noemde u dat vreemde woord syncretisme bevorderen, een mengsel van godsdiensten, een mengsel van christendom en heidendom. Nou, u kunt van alles en nog wat mengen. Als je eenmaal in dat laboratorium bent, dan kun je van allerlei mengsels krijgen. Dan krijg je het mengsel van zuivere godsdienst en eigen gerechtigheid. Dan kun je een mengsel krijgen van het evangelie en bijgeloof en van alles en nog wat. Voor ieder nog weer een apart recept. Dat doet de duivel ook. Als hij de prediking niet kan tegenhouden, als God er op welke manier ook voor zorgt dat de prediking ongehinderd voortgaat, en dat er plaatsen zijn waar het woord verkondigd wordt, dan zal de duivel alles en alles proberen om de verkondiging van dat evangelie onzuiver te maken, te vermengen met een valse religie. Soms doet hij dat in de prediker. Oh ja, predikers die ook nog wel de naam hebben van rechtzinnig te zijn. Hij laat ze gewoon stelselmatig, hebben ze misschien zelf niet eens in de gaten, maar hij laat ze stelselmatig bepaalde aspecten van het woord van God vermijden. Hij doet ze zwijgen. Ik geloof dat een van de listen van Satan, van deze listen van Satan is, als hij de kerkmensen en de predikers van het woord vooral laat geloven dat wij vandaag de dag niet zo'n behoefte meer hebben aan leerstellige prediking. En dat daarom de catechismus in vele gemeenten niet meer aan de orde komt of nauwelijks meer aan de orde komt. En de leer niet meer ontvouwd wordt. Dat is ook zo'n poging van Satan om het evangelie... Hij kan het niet kwijt, hij kan het niet wegkrijgen, maar het evangelie toch terug te dringen tot de helft of minder. Ja, in de prediker doet hij dat, door de boodschap zodanig te laten verschralen en zodanig te laten verwateren, dat de kern van de zaak net niet meer geraakt wordt. En zodanig de prediking te laten geschieden dat het gesproken wordt in woorden die geen doel meer treffen en die net overal langs voorbij gaan. En dan wordt er nog wel over zonde gepraat, maar niemand voelt meer wat zonde is, want de zonde wordt ook niet bij de naam genoemd. En dan wordt er nog wel gesproken over de gerechtigheid van Christus, maar er wordt in zulke afgetrokken begrippen over gesproken dat niemand meer voelt de absolute noodzakelijkheid van dat geloof in Christus. En dan wordt er over de andere dingen helemaal niet meer gesproken. Of dan wordt er gesproken in een tendens, met een tendens die er dan duidelijk in doorklinkt van algemene verzoening, of weet ik het. Dat is hetzelfde als wat hij in Filippi deed. En soms doet hij het in de hoorders. Want dan komt het voor dat het evangelie nog wel zuiver gebracht wordt. En dat nog wel recht gedaan wordt aan al de aspecten van dat woord. En dat de prediker misschien met een groot stuk aarzeling en toch ook anderzijds met vrijmoedigheid de apostel Paulus mag naspreken. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Maar dat wil nog niet zeggen dat die hoorders dat evangelie nu ook in al zijn zuiverheid hebben verstaan en aangenomen. Want laat de prediking zuiver zijn. Dan gebeurt het nog, zoek uw eigen hart en leven eens na. Dan gebeurt het nog dat u onder de prediking zit en de verkeerde toepassing maakt. Of dat u onder de prediking zit en bepaalde aspecten van de prediking, waarvan u in uw geweten weet dat ze waar zijn, toch voor uw gewetensrust maar naast u neerlegt. En dat u onder de prediking zit en het moet toestemmen en toch probeert langs een andere weg ook nog vrede voor uw hart te vinden. Als de prediking ons wijst op die algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid alleen, dan zijn er toch altijd nog die heimelijk aan hun eigen gerechtigheden vasthouden, nietwaar? En zo tot een syncretisme komen, tot een mengsel van geloof in Christus en steunen op zichzelf. En als de prediking ons in alle ernst voorstelt dat zalig worden een werk van God alleen is, dat het bij God vandaan komt, dan zijn er toch altijd nog weer mensen die dan al gauw klaarstaan met de ja, maar wij hebben toch ook onze verantwoordelijkheid. En die van hun verantwoordelijkheid een afgod maken. En dan zijn er ook mensen die als de prediking spreekt in alle ernst van de doodstaat van de mens, daar proberen onderuit te komen en toch nog wat goeds voor zichzelf te claimen. En omgekeerd, Als de prediking in alle ernst ons wijst op de verantwoordelijkheid en de roep des Heren doet horen, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dan zitten er onder die prediking, hoe ernstig gebracht en hoe welmenend ook, en hoezeer de Heere Jezus daar ook in worstelt, alsof God door ons bade, dan zitten er onder die prediking toch altijd nog weer mensen die met het syncretisme zichzelf vasthouden en zeggen, ja, maar God zal het moeten doen. Dat is allemaal hetzelfde. En als de prediking ons wijst op de noodzakelijkheid van een wandel in gehoorzaamheid aan het evangelie en een vlieden en mijden van de zonde, dan zitten er onder die prediking toch altijd nog mensen die de zonde heimelijk aan de hand houden. En als de prediking ons zegt dat je God niet kunt dienen tegelijk met de mammon, of tegelijk met welke andere god ook, of tegelijk met welk wat van de wereld ook, dan zitten er mensen die je toestemmen en ondertussen hun hart blijft aan de wereld hangen. O, Satan heeft deze poging nooit opgegeven. En ook in 1987 is hij bezig om een vermenging tot stand te brengen van het evangelie van Christus en allerlei andere dingen die uit ons eigen hart opkomen en die niet samen kunnen gaan met het woord van God. En zo zijn wij in een tijd terechtgekomen waarin de list van Paulus, van de duivel in Filippi, toen hij door Paulus verijdeld werd, groot succes heeft. Groot succes. Want er zijn er wat die denken dat zij geloven in het evangelie zoals Paulus dat preekt, maar die het vermengd hebben met ik weet al niet wat. Zo zijn er wat die denken dat ze gelovend in Christus op weg zijn naar de hemel en ondertussen straks met een ingebeelde hemel verloren gaan. Zo zijn er wat die denken dat zij waarachtig geloven en ondertussen van mening zijn, en dat heeft die boze geest hen ingefluisterd, dat ze op weg naar de hemel, op hun zogenaamde pelgrimsreis, de helft van de wereld wel mee kunnen nemen. En allerlei werelds vermaak en werelds plezier en wereldse gewoonten gerust zich kunnen permitteren. Dat is allemaal hetzelfde. Paulus heeft het doorzien. Doorzien wij het ook, gemeente. Maar ik wil u ook nog wat zeggen ten aanzien van de manier waarop Christus overwint. Er waren lessen ten aanzien van de tactiek van de duivel. En laten we er ons voor laten waarschuwen. Dat is onmiskenbaar een stuk van het evangelie. En dat is een stuk van de roeping van de prediker van het evangelie. Je kan zeggen, ja, maar dat is niet het mooiste deel. Dat doet er niks toe. Dat doet er niets toe. God stuurt de engel Gabriel uit om Maria te verkondigen dat ze de moeder des Heren zal worden. En dat is een boodschap die Gabriel met vreugde heeft gebracht. God stuurt een andere engel uit om de eerstgeborene in Egypte te doden. En die engel is ook gehoorzaam. En de kracht van de prediker ligt niet in het feit of zijn boodschap aangenaam is, maar of die voor Gods aangezicht staat. En of die handelt in strikte eerlijkheid aan de wil van zijn zender en aan het woord van zijn zender. En daarom dit komt erbij, gemeente. Dat is ook tot uw heil. Dat is ook tot uw waarachtig welzijn, als we ons laten waarschuwen. Maar er is ook in deze tekst, en laat dat dan inderdaad aangenamer zijn als stof voor de prediker ook, er is in deze tekst ook een les ten aanzien van de manier waarop de Heere Jezus Christus overwint. En dan zou ik u willen wijzen, maar misschien mag ik dat wat laten zitten tot een volgende keer. Dat Paulus niet terstond optreedt. Dat de Heere ook niet terstond Paulus kracht geeft om die duivel uit te werpen. Er is in het leven van de apostel misschien ook wel eens in die periode een vraag geweest. Heere, waarom duurt het zo lang? Voordat ik innerlijk weet, geloof, overtuigd ben dat ik aan deze list van de boze een eind moet maken. Hoe lang duurt het, heren? Die vijand die gaat maar door. En straks zijn er een hele hoop in Filippi die zullen buigen voor dat vermengde evangelie. En zo kunnen we in onze tijd ook wel zeggen, heren, hoe lang, hoe lang? Hoe lang duurt het voordat u opstaat, voordat u uzelf bewijst? Hoe lang duurt het voordat u tekenen opricht van uw almacht, van uw alvermogen, nu in de tijd waarin wij leven de boze geest al sterker wordt en kerken in moskeeën veranderen enzovoort. En ook in het persoonlijk leven, als Satan zijn vurige pijlen afschiet en als de Heere maar geweken lijkt, als het maar lijkt alsof de Heere zijn aangezicht verbergt, denkt hij wel aan mij. Kent hij me wel? Weet hij van mijn bang verdriet en weet hij van mijn angsten en mijn smarten? En waarom stelt de Heere soms zijn hulp uit? En waarom wacht hij nog 2 dagen als ze vanuit Betanië de boodschap zenden, Heere, zie die gij lief hebt, is krank? Het is, en ik hoop er volgende week wat meer van te zeggen, het is opdat de triomf des Heren des te groter zal zijn. Pas dat voorlopig maar toe in uw eigen leven als u met die vragen die ik zo pas noemde zit. Maar dit wil ik benadrukken, gemeente, en dat is eigenlijk toch de climax van deze geschiedenis. De macht die er ligt in de naam van Jezus. Dat is het. De macht die er ligt in de naam van Jezus. Toen Paulus die naam gebruikte, ging de demon op de vlucht. Terug naar de afgrond waar hij thuis hoort. In die naam ligt de verlossing van die bezeten slavin, dat ongelukkige meisje dat uitgebuit werd en dat een willoos werktuig was van haar eigenaars en nog meer van de boze. En in die naam ligt tenslotte de verlossing van iedereen die van zichzelf geleerd heeft dat hij van nature ook een dienstknecht van Satan is. Ik zeg niet, gemeente, dat we allemaal bezetenen zijn. Dat mag u uit mijn woorden niet halen. Maar ik zeg wel dat we van nature allemaal onder de heerschappij van Satan staan. En doen de wil des vleeses en der gedachten. En dat we willoze werktuigen van de vorst der duisternis zijn, die ons beïnvloedt in allerlei opzichten en die ons laat doen wat hij wil dat we zullen doen. Die de zonde doet, is een slaaf van de zonde, zegt de Heere Jezus toch. Die is in slavernij, die is in gebondenheid. Satan heerst over hem, over zijn denken, over zijn doen. En de mens doet de wil van de boze. Nu, hoe komen we daarvan af? Hoe worden we verlost? Uit zijn macht, uit de macht van de zonde, uit de macht van het verderf, uit de macht van de dood. Verkondigt Paulus, en dat is geen lange preek geweest, dat is alleen maar een kort, scherp, duidelijk, zwaar geladen woord geweest. Hij verkondigt de naam van Jezus Christus als de enige bevrijding in een wereld die in het boze ligt voor mensen die slaven van Satan zijn. En in die naam ligt nu elke bevrijding en elke verlossing. In die naam die God geopenbaard heeft als een sterke toren. En waar het dan op aankomt, gemeente, voor het eerst en bij vernieuwing, dat is op geloof in die naam. O, nu laat de Heere, daarom trof het mij toen ik dat zo pas eigenlijk voor het eerst pas bewust las dat hier de naam Jezus ontbreekt. Ik vind dat toch jammer, erg jammer. Ik vind dat erger dan welke andere onnauwkeurigheid ook bij het klaarmaken van Bijbels. Maar die naam die hier juist het centrum is. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
Daar ligt het geheim. Dat is het geheim van elke verlossing, zei ik. Of het nou van een bezetenheid is, zoals van dat meisje, of dat het nou is de verlossing uit de heerschappij van de zonde, die als het goed is, wij allemaal zullen moeten meemaken. Want buiten die verlossing door de naam van Jezus Christus zijn en blijven wij gewillige instrumenten van de boze. En daarom, ik weet niet of u dat ontdekt hebt in uw leven, maar dat is de werkelijkheid. En als u het niet ontdekt hebt, vraag of God uw ogen ervoor openen wilt. En vraag of de Heere het u wil laten zien wat er van ons geworden is en wat onze werkelijke situatie is. Wij kunnen menen dat we zo vrij zijn als een vogel in de lucht. Nergens last van hebben. Maar als we de werkelijkheid één ogenblik zouden zien zoals die is in de, voor de mens in zijn natuur staat, dan zouden we het beseffen gaan. We zijn onder zijn heerschappij. En dat is een tyrannieke, een duivelse heerschappij. En hij zal niet rusten voordat hij ons voor eeuwig in zijn macht heeft. O, laat de Heere uw ogen er toch voor openen. En hoe kunnen we er vanaf? Hoe kunnen we bevrijd worden? Wie zal ons verlossen? Gemeente, de naam Jezus verkondigt ons de verlossing. De bevrijding. Daar ligt de zaligheid. Omdat hij als de mens, de God, mens, God die vlees geworden is, de weg naar het kruis is gegaan. Omdat hij zich van God heeft laten afscheiden in die bange duisternis. Omdat hij zijn bloed heeft geofferd. Omdat hij zich in de dood heeft gegeven. Omdat hij Gode het rantsoen gegeven heeft. Daarom is in zijn naam de verlossing. De naam Jezus, aangevuld met zijn ambtsnaam Christus, profeet, priester, koning. Zo is hij in staat om die zaligheid in de naam Jezus uit te werken, te verkondigen, toe te passen en te beschermen en te bewaren als almachtige koning. Bij hem moeten we zijn. En niet alleen voor die bevrijding, want dan kan een mens in nog zoveel andere strikken komen. Dan kan de duivel hem nog zo vaak op een andere manier te pakken nemen. Dan kunnen we in zoveel andere ellenden geraken. Dan kunnen we in zoveel noden verkeren. Dan kunnen we het beangst en benauwd hebben door wat voor aanvechtingen ook. Dan kunnen we over Gods doen in twijfel verkeren. Dan kunnen we vragen hebben, grote vraagtekens over de wijsheid, over de liefde Gods en zo meer. Maar leer het van de apostel Paulus. De weg uit al die beproevingen. De weg uit al die benauwdheden. De weg uit al die strikken die ons binden en gevangen houden. Dat is de weg gelegen, geopenbaard in de naam van de Heere Jezus Christus. En Paulus mag daar op Gods tijd een vrijmoedig gebruik van maken. En dat is het middel dat de Heere zijn volk in handen geeft. Om zich op die naam te beroepen. Om bij die naam te schuilen. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen vluchten en veilig zijn. En ik zal mij door overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat is het wat de Heere zijn arm en ellendig volk in handen geeft. De naam Jezus Christus. Zoek het daar nou bij. Schuil daar nou bij. Doe daar maar een beroep op. En vraag, smeek, worstel met de Heere. Dat hij om Christus wil en in Christus naam zich wil bewijzen. Een God van verlossingen, een God van menigvuldige verlossingen. Een God van oneindige goedertierenheid. Amen. Psalm 46, het vierde vers. Heere, we mogen ons buigen voor uw heilig aangezicht en uw naam met dankzegging erkennen. Voor het goede dat u ons wilde geven, ook in de vorm van waarschuwingen. Die hebben we net zo nodig als de lokstem van het evangelie. Als we trouwens alleen de lokstem zouden horen, zouden we misschien ook nog helemaal vergeten dat er gevaren zijn. Maar die gevaren zijn levensgroot en die omringen ons aan alle kanten. En die gevaren zijn niet alleen maar in de zichtbare dingen die we op het eerste gezicht direct herkennen en waar we van bang zijn. Maar die gevaren zijn er ook in al die subtiele redeneringen die er in ons eigen hart zijn en waarvan we niet eens beseffen dat de duivel erachter zit. In dat handhaven van onszelf en in dat twee heren dienen en in dat op twee gedachten hinken en in dat denken dat wij op u kunnen vertrouwen en ondertussen onszelf nog kunnen handhaven en dat wij de gerechtigheid van Christus kunnen steunen en dan tegelijkertijd onze eigen vroomheid nog als een mantel voor onze gerechtigheid proberen te hebben. O heren, wat is de duivel listig? En wat moeten we van veel bekeerd worden? Wat moeten we in onze onbekeerde staat toch bekeerd worden door u? Open ogen ontvangen die gij alleen ons geven kunt, anders zien we de gevaren nog niet eens. Maar wat hebben we het ook nodig na ontvangen genade om meer en meer bekeerd te worden? Amen. Psalm 18, het 9e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.